Handelingen 13 vanaf vers 35, waarom hij ook in een andere psalm zegt: gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Dat is wel aardig, omdat net als Petrus in Handelingen 2 de apostel dit vers citeert uit psalm 16. En ze baseren zich dus beide op dezelfde psalm. Wat overigens nergens voor nodig is, want er zijn psalmen te over die precies dezelfde dingen zeggen. Daar ben je heus niet, daarvoor ben je heus niet gebonden aan psalm 16, alsof dat de enige schriftplaats zou zijn die zoiets zegt. En die spreekt op voorhand over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Integendeel, maar het leuke is natuurlijk dat ze het wel allebei doen en beide dezelfde commentaar geven op die psalm. En het commentaar volgt dan ook in vers 36, want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vader gelegd en heeft wel verderving gezien. Het leuke is dat Petrus op ditzelfde punt in Handelingen 2 zegt, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Vind ik ook altijd wel aardig, want het was toen zo, hè. Daarna hebben de Romeinen daar huis gehouden, maar dat is een eufemisme natuurlijk. De Romeinen hebben Jeruzalem verwoest en geëgaliseerd bovendien. Zodanig dat men nou op geen meter nauwkeurig op, maar ook geen kilometer nauwkeurig meer zou kunnen zeggen. Geen kilometers, zelfs nauwkeurig zou kunnen zeggen waar de graf van David geweest zou moeten zijn. Ze hebben wat oude, dat weet je toch, ze hebben wat oude Bijbelse namen genomen en die hier en daar op de kaart gestempeld. Zo, dit deel van Jeruzalem heet nu Sion en dat heet zus en dat. Maar ze hebben geen flauw idee waar het was, omdat het landschap zelfs veranderd is. Alles is verwoest geworden, dus het puin vulde de gaten, om zo te zeggen. En daarna in de latere opstand van Bar Kokhba hebben ze zelfs Jeruzalem nog een soort geëgaliseerd, zo bewust, zodat de plaatsen onherkenbaar zouden zijn. En bovendien heeft men bij dezelfde gelegenheid het hele land vervolgens Palestina genoemd. Want dat was de naam van de Gazastrook, dat weet u toch, hè? En nou noemen ze nog steeds het land Palestina, voor de Gazastrook hebben we geen naam, dus heet het Gazastrook. Maar het heet Palestina. En als je de naam Palestina in de Bijbel tegenkomt, dan weet je waar het over gaat. Niet over het hele land, maar over de Gazastrook, hè? Maar goed, ze hebben er flink huis gehouden, dus. Ze kunnen het niet meer vinden en het graf is er niet meer. Wel een grafmonument waar ze je naartoe brengen. Want ja, je moet die toeristen toch ergens laten betalen. Goed. Maar dat terzijde. Maar tot in de dagen van het Nieuwe Testament was dat graf er dus nog. Want David heeft wel verderving gezien, maar hij schreef in Psalm 16, gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. En Petrus voegt eraan toe, en dus had David het niet over zichzelf, maar over de zoon die uit zijn lijf voortkomen zou. En hij wist dat ook. En hij wist ook dat hij daarover schreef dus. Paulus zegt dat er hier niet bij, maar het wordt geïmpliceerd uiteraard. Hij heeft wel verderving gezien, David, vers 36, vers 37, maar hij, dien God opgewekt heeft, het leuke, met die en erachter, dien, dat maakt het tot vierde naamval. God heeft hem opgewekt, want anders zou je denken dat hij God heeft opgewekt, maar God heeft hem opgewekt. Hè? In modern Nederlands kan dit helemaal niet meer zo gezegd worden. Maar daarom ben ik blij met zo'n vertaling, ik vind het prachtig. Maar hij, dien God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. De Heer Jezus namelijk. Hij stond op uit de dood ten derde dagen. En dat is de vervulling dus van de beloften, zoals uiteengezet vanaf vers 30. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En ik zal wel gezegd hebben dat uit de doden opgewekt impliceert weer dat hij inderdaad eerst geboorterecht heeft. Dus, hè? Van tussen de overige doden uit. En als eersteling van de nieuwe schepping en zo verder. En dan komt de plechtige verklaring aan het eind van deze toespraak in vers 38. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, de term die de apostel Petrus trouwens ook gebruikte, en waarmee de apostel Paulus hier begon trouwens, in vers 15, mannenbroeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in hier zo spreekt, waren niet de woorden van Paulus dan, maar zij worden zelfs zo aangeduid, maar Paulus zelf zegt nu in dezezelfde synagoge in Antiochië tegen de Joden die daar verzameld waren. Zo zijn u dan bekend, mannen, broeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. En namelijk dat van alles waarvan gij niet kondt, dat van alles waarvan gij niet kondt gerechtvaardigd worden. Hoe zeg je dat in modern Nederlands? Je zegt gewoon geen gij, hè? Vind ik al zo belachelijk, want je bent hier nog niet de rivier over. Of iedereen heeft het over gij. Toch, het schijnt toch goed Nederlands te zijn. En in België hetzelfde verhaal, hè? Vlamingen. Ja, gij. Dus waarom wij dat benodigde rivieren zo nodig moeten afschaffen, dat ontgaat mij volkomen, hoor. En dat van alles waarvan gij niet komt, het gerechtvaardigd worden. Dan kun je tenminste nog zien waar je DT vandaan komt, hè. Toch? In je werkwoordsvervoegingen? Komt het, ja. Waarvan gij niet komt, het gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Want men kan niet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Is trouwens ook nooit de bedoeling geweest dat dat zou gebeuren. Integendeel, de bedoeling was dat men dat zou vaststellen dat het niet kon. En als je het niet gelooft, nou probeer het dan maar. Dat was het idee. Nou goed. We hebben het er nog over in het volgende hoofdstuk, want Petrus noemt daar de wet een juk dat niemand, nog wij, nog onze vaders, hebben kunnen dragen. Dus van alles waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, dat door deze een ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. En door deze, dat is uiteraard samenvattend, want wat deze, de Heer Jezus, doet, is niet maar vrijspreken, maar hij heeft de weg naar die vrijspraak gebaand, om zo te zeggen. Hij heeft de juridische basis gelegd op grond waarvan zondaren gerechtvaardigd worden. Dat wil zeggen, schuldigen worden vrijgesproken, daar komt het op neer. En dat ging via de weg van dood en opstanding uiteraard, hè. Zoals uitgebreid uiteengezet in de eerste hoofdstukken van de eerste Nieuwtestamentische brief. Romeinen dus. Maar zoals hier staat, is het erg kort gezegd, maar zo is het natuurlijk. Dat door deze en ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Ook in mijn Bijbel zie ik een verwijzing staan naar Romeinen 10. Dat is inderdaad een hele goede, want daar wordt de wet geplaatst tegenover geloof. In Romeinen 9 tot en met 11 immers wordt gesproken over de positie van de gemeente tegenover de positie van Israël, dan wel het Joodse volk. En in Romeinen 9 en 10 wordt gezegd dat de heidenen, ik pak hem ergens op, hè, dat is Romeinen 9 vers 30, dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch dan wel de rechtvaardigheid die uit het geloof is, niet uit de wet, want God rekent geloof tot gerechtigheid, was het idee. Meestal aangehaald uit Genesis 15. En dat heet dan rechtvaardigheid uit het geloof. En de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, is natuurlijk gewoon hetzelfde als de heidenen die de wet niet hebben. Maar dat is de uitdrukking uit hoofdstuk 2. Ik meen vers 15. Ik wil even kijken of dat klopt. Daar wordt het begrip heiden gedefinieerd. Nou, het is vers 14 van Romeinen 2. Want de heidenen, die de wet niet hebben. Zijn er dan ook heidenen die de wet wel hebben? Het antwoord is nee. Per definitie niet. Heidenen zijn namelijk diegenen die de wet niet hebben, voor alle duidelijkheid. Daarom heet het dus ook heidenen in het Nederlands, hè. Zijn degenen die zich aan de samenleving hebben onttrokken en zich gevestigd hebben in een hutje op de heide. En dat is het woord heiden, een heidebewoner, broeder. Ja, daar komt het woord vandaan. Met dank aan de Statenvertalers, overigens. De heidenen die de wet niet hebben. En in hoofdstuk 9 heten ze de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten. Ze deden niet hun best om zich te houden aan de wet. Maar ze hebben de rechtvaardigheid wel gevonden, maar uit het geloof uiteraard. En dan het volgende vers. Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Waarom niet, zouden wij zeggen? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. En daar vind je dat niet, rechtvaardigheid onder de wet bestaat niet. Is niet te bereiken. Hoe meer wet trouwens, hoe groter de kans überhaupt is dat je onrechtvaardig bent. Namelijk een wetsovertreder. Dus het werkt absoluut niet. Maar het idee is ook dat men zou geloven in het woord Gods. En het geloof wordt gerekend, heet dat, tot gerechtigheid. Maar dat gebeurt op basis van het verzoeningswerk uiteraard van de Heer Jezus Christus. En ieder die gelooft zal daar deel aan krijgen, was de bedoeling. En daarna lees ik dan maar hoofdstuk 10, vers 2. Want ik geef hun, de Joden, getuigenis dat zij een ijver tot God hebben. Ze zijn alleszins godsdienstiger, heet dat. In Handelingen 17 bijvoorbeeld, maar daar gaat het over de Atheners. Hier heet het dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en in plaats daarvan hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid van God niet onderworpen. Bovendien, de rechtvaardigheid Gods houdt inderdaad in dat door de dood van de Heer Jezus de wet, de heerschappij, het functioneren van de wet beëindigd is geworden. En wie daar zich niet aan houdt, dat wil zeggen wie zich alsnog onder de wet plaatst, is daarmee zelfs een overtreder van de wet, las ik laatst in Galaten hoofdstuk 3. Want daar staat dat zwart op wit, hè? Wie zich onder de wet plaatst, is door alleen maar dat te doen een overtreder van de wet, want het is tegen de wet in. De wet is wettig beëindigd door de dood van de Heer Jezus. En wie zich daarna alsnog wil rechtvaardigen onder de wet, of via de wet rechtvaardigheid zoekt, doet dat ten onrechte. En dus op onrechtvaardige wijze, feitelijk. Nou goed. Zij zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten en zijn zodoende de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want, staat erbij ook, want het einde der wet is Christus. Nou ja, de opgewekte uit de dood wel te verstaan, hè? Want zijn dood en zijn opstanding, van beide wordt het gezegd trouwens, wordt een einde gemaakt aan de wet. Van beide staat dat zo in de Hebreeënbrief namelijk, onder andere. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. En daarna staat er dat Mozes dat ook al geschreven heeft in Deuteronomium 30. Maar ja, dat voert een beetje verder van mijn onderwerp vandaan, dus daar ga ik maar niet op in. Maar de volgende verse hier in Romeinen 10 vanaf vers 6 zijn inderdaad commentaar op Deuteronomium 30, waaruit mogen blijken dat Mozes ook zei, het is niet eens de bedoeling dat je de wet doet met je handen en voeten, dus via werken, maar je zou het moeten doen met het hart en de mond. Kortom, je zou die wet, een wet is onderwijs, beslotverrekening, men zou die wet moeten geloven. En daar grijpt de apostel Paulus dan op terug hier in Romeinen 10. Maar hier in Handelingen 13 vindt u dezelfde gedachte. Namelijk, wat de wet niet kon doen, wordt gedaan door de Heer Jezus Christus. Zo'nzelfde uiteenzetting vind je trouwens in Romeinen 8, ook in vers 3. Romeinen 8, vers 3. Waar begin ik aan eigenlijk? Want het is zo'n lastig vers, hè, zoals het er staat, hè. Met al die tussenzinnen. Het heeft mij een hele poos gekost voor ik begreep wat er nou eigenlijk stond. En toen kwam ik tot de conclusie dat de vertalers het blijkbaar ook niet begrepen hebben. Want anders hadden de woordjes heeft God halverwege het vers in de andere volgorde gestaan. Niet heeft God, maar God heeft. Want de hoofdzin is, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Dat is de hoofdzin. En heeft God daar dus precies verkeerd om? En daar trek ik dan de conclusie uit dat de vertalers hem ook niet hadden. Maar goed, God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En daarmee weggedaan uiteraard. Want als het veroordeeld is, is het weggedaan. En dan staat er, want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, de wet kon het niet doen namelijk. De wet kon niet de zonde wegdoen, veroordelen in de zin van wegdoen. Wat de wet hooguit nog kon doen, was de zondaar ter dood veroordelen. En dan verdwijnt het ook natuurlijk. Maar daarmee komt geen zaligheid of redding of behoudenis of hoe het maar heet, de macht tot stand. De wet is namelijk gelegd op het vlees, heet dat, op de natuurlijke mens. En die is krachteloos. En daarom is de wet krachteloos. Dat is makkelijk, hè? Je kan nog zo'n goede auto hebben, maar als die op lekke banden staat, dan kom je er niet ver mee. En dat is met de wet ook. Je legt hem op het vlees, maar het vlees kan er zich niet aan houden. Dat staat er ook een paar versen verder. Het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. Enzovoorts. Daarom werkt de wet niet. En daarom heet het later dat de wet vernietigd is geworden, Hebreeën 7, om des zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Nou goed. Maar God heeft het een en ander geregeld. Namelijk, God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses. En dat voor de zonde. En langs die route heeft God de zonde veroordeeld in het vlees. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus, die wij inmiddels kennen als de Zoon Gods. Begrijp goed dat dit achteraf geschreven is, hè? De Heer Jezus Christus, die inmiddels de Zoon Gods is, heeft de zonden der wereld gedragen op wettige wijze als de vertegenwoordiger van heel de mensheid, namelijk als het hoofd van de menselijke familie en dus als de wettige losser, de goel in het Hebreeuws, de losser, in het Nieuwe Testament heet het dan meteen verlosser vanzelfsprekend, maar het is een wettige functie, het hoofd van de familie heeft de schuld betaald, heet dat. En zo is het een en ander geregeld. En daardoor kunnen mensen gerechtvaardigd, namelijk vrijgesproken worden. Maar alleen degenen die geloven krijgen daar deel aan. Dat laat zich raden, omdat door ongeloof de zonde in de wereld gekomen is. In de praktijk. En dus redding, oké, maar dan moet je wel eerst een gelovige zijn. En anders heeft het helemaal geen zin natuurlijk. En vandaar die voorwaarden. Afgezien van dat het ook nog op technische wijze uiteengezet kan worden. Maar dat gaan we nou maar niet doen, hè? Hoe dan ook, de wet kan niet rechtvaardigen of zalig maken. Dat is natuurlijk een leerstellige waarheid en die vind je op talloze plaatsen terug in heel wat nieuwtestamentische brieven uiteraard. Maar gaan we terug naar Handelingen, waar de apostel dan zegt, het zij u dan bekend dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt, en dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze, en ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt. En daarna de waarschuwing, want het punt is natuurlijk in ieder die gelooft. En geloven is aanvaarden. Kun je ook een moeilijke taalstudie bijhouden, maar je kan natuurlijk ook gewoon Romeinen 1 vers 12, of Johannes zegt weer verkeerd, Johannes 1 vers 12, lezen. Waar staat zoveel hem aangenomen hebben, puntje, 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 namelijk zoveel in zijn naam geloven. Waaruit volgt dat aannemen en geloven synoniemen zijn. That's it. En niet aannemen in de zin van stel nou, hè, stel of indien, maar aannemen gewoon in de zin van ober, aannemen. Aanpakken gewoon, want dat is wat het is, hè. Niet twijfelachtig van is dat wel zo. Nee, gewoon aanpakken, dat is wat het is. Iets wordt aangereikt en men zou het moeten aanpakken. En dat heet geloven. Als het woord is, als het een boodschap is die meegedeeld wordt, dan is het aannemen, het aanpakken van die boodschap, geloven. Geloven is het aannemen van woord, van wat gesproken is namelijk, en zo verder. Het is geen filosofie, het is gewoon taal. Nou goed. En dus, men zou het geloven. Het is wat Petrus ook zegt, want die begon zijn toespraak ook zelfs met te lezen, in Handelingen 2, begon zijn toespraak ook met te lezen uit Joël 2, waar dan staat, want al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. Het vermakelijke daarbij vind ik persoonlijk altijd, dat die naam des Heren zelfs daar niet genoemd is geworden. Of de man moet in het Hebreeuws gesproken hebben en geciteerd hebben uit een Hebreeuwse Bijbel. En dat dat gebeurd is, die kans is maar zeer, zeer, zeer gering. Want het was of Aramees of Grieks. En in ieder geval, in het Nieuwe Testament komt het tot ons in het Grieks. Dus, en waarom ik dat zeg? Omdat ik las vandaag nog even gauw een stukje van een krant van een paar dagen geleden. Ik heb wat in te halen. Ja. En daar stond in, wat jammer nou dat ze met die nieuwe Bijbelvertaling de kans weer gemist hebben om de naam Gods in de Nederlandse vertaling te zetten. Ja, daar beginnen ze altijd over. Maar ja, mij maakt het niet zoveel uit. Of die naam Gods dan genoemd zou worden. Want hoe dan ook, al die prediking in het Nieuwe Testament, al die boeken in het Nieuwe Testament, komt die naam ook niet in voor. Het is Grieks. En dus wordt niet de naam van God gebruikt, maar staat er Heer, Kyrios. En als je in het Grieks moet spreken of schrijven over Bijbelse zaken, dan gebruik je de Septuaginta. Dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. Die is van pak een beetje 120 jaar voor Christus of zo al. Zoiets geloof ik. Me goed herinneren. Het was even voor mijn tijd, maar zoiets. En daarin komt die naam ook niet voor. De Joden zelf hebben het vertaald met heren. En zo met Kyrios dus. En zo komt het ook voor in het Nieuwe Testament. En dus niet voor niks. Het is van Gods wegen zo geregeld. Waarna je natuurlijk altijd oud-testamentische schriftplaatsen overhoudt, die uit het Hebreeuws naar het Nederlands vertaald zijn, waar de naam Jehovah staat. En dat zou wel aardig geweest zijn als men die naar het Nederlands had overgezet. Maar dat is dus veel minder vaak dan men zou denken. En bovendien, waar wij onze zaligheid hebben gekregen onder het Nieuwe Verbond, en waar dat in het Grieks tot ons is gekomen, missen we er niet zo geweldig veel aan natuurlijk. Hè? Dat valt valt tegen dan, om zo te zeggen. Maar goed, dat maar even terzijde. Maar Petrus zei in Handelingen 2 in elk geval, in het Grieks waarschijnlijk, althans het is in het Grieks opgeschreven, alweer de naam van Kyrios, dat wil zeggen precies zoals het in het Nederlands staat, alweer de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Daar gaat het maar om. Men zal aanroepen, maar dan zal men toch moeten geloven. Maar goed, dan moet ik weer naar Romeinen 10, want daar staat dat in het vervolgen. Van Romeinen 10, daar staat ze, ja, aanroepen, maar hoe zullen ze aanroepen van wie ze niet gehoord hebben, of in wie ze niet geloofd hebben, van wie ze niet gehoord hebben en waarvan niet gepredikt is, en dus zou er ook aan de Joden tot in onze dagen gepredikt worden. Maar het is geloof, daar gaat het om, dat door deze en ieder die gelooft, en ieder die dit aanneemt, die het woord Gods, onderwijzing Gods, aanneemt, gerechtvaardigd wordt. En dus de waarschuwing ziet dan toe dat gij gelooft, is de bedoeling uiteraard. Maar er staat, zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters, ziet gij ongelovigen. Ziet gij die dit woord veracht, dat wil zeggen afwijst. Hè? Verachten wil zeggen achterstellen. En dus opzij zetten of wat het maar is, afwijzen dus. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En dat waren dan voorlopig even de laatste woorden, in ieder geval de laatste woorden die in de synagoge gesproken werden, volgens deze uiteenzetting althans. Maar deze woorden van de apostel Paulus werden aangehaald uit Jesaja 28, dacht ik. Nou, dit is het niet, maar daar vinden we ook zulke woorden. Dus zoek hem toch maar op dan. Daar staat in Jesaja 28, vers 14. Daarom hoort dus Heere woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk dat Jeruzalem is, enzovoort. En daarna, we hebben een verbond met de dood gemaakt en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt, enzovoort. De Joden wanen zich veilig, om het eenvoudig en algemeen te zeggen, de Joden wanen zich veilig onder de wet, maar het zou verkeerd aflopen, zij zouden namelijk achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Dat staat in vers 13. En daarna volgt vers 16, en dat is een vers wat ook vele malen in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Namelijk, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. Met in mijn Bijbel een hele reeks schriftplaatsen eronder als verwijzing. Omdat in vele plaatsen in het Nieuwe Testament deze tekst wordt aangehaald en toegepast wordt op Christus. Want dit fundament, die rots waarop gebouwd zou worden, is uiteraard de opgewekte Christus, die de dood heeft overwonnen En die geacht wordt het fundament van het bouwwerk te zijn waarop in onze dagen de gemeente tot stand komt. Een volk dus, een heilig volk, een koninklijk, priesterlijk volk voor de naam des Heren. Maar het is niet Israël of Joods, maar het is een volk uit de heidenen. Sterker nog, het is uit die heidenen die bovendien nog van de 10 stammen afstammen. En dat waren die goddeloze, was dat goddeloze deel van Israël immers. Die ongelovigen uit Israël, die dus in de, als eerste in de ballingschap verdwenen. Maar God gebruikt hen om uit hen een volk te verzamelen voor zijn naam in de eerste plaats. De andere uitspraak is die uit Habakkuk. Nahum. Staat Nahum, zeg ik altijd. Nou. Daar staat die tekst die Paulus aanhaalt letterlijk. Habakkuk 1 vers 5. Ziet onder de heidenen en aanschouwt en verwondert u. Staat er dus dubbel, hè? Verwondert u. Want ik werk een werk in uw lieder dagen, het welk gij niet geloven zult als het verteld zal worden. En Paulus past de uitdrukking toe op onze dagen. Ik wil zeggen op onze tegenwoordige bedeling. Daar zou je trouwens niet snel op komen hoor, als je dat zou lezen in Habakkuk zelf. Omdat die profetie van Habakkuk geplaatst wordt in dagen der Chaldeeën, de Babyloniërs dus. Zodat het of van toepassing is op de dagen van de Babylonische ballingschap, of op de dagen die nog toekomst zijn, hè, van het herstelde Babylonische antichristelijke rijk, zal ik maar zeggen. Maar goed. Maar niettemin wordt deze uitspraak hier in Handelingen toegepast op onze dagen. Namelijk, het idee is dat men zou aanschouwen. Zo staat het in Handelingen 13, vers 41. Ziet gij verachters en verwondert u. Maar zoek je hem nou op in Habakkuk 1, vers 5. Dan staat er ook waar ze moeten zien. Waar ze zouden kijken. Ziet onder de heidenen. Dat staat er niet eens bij in Handelingen 13. Het zou nog ernstiger zijn voor de Joden eigenlijk. Hè? Want aan te kondigen dat God hun werk doet onder de heidenen. Maar het staat er wel natuurlijk in Habakkuk. Ziet onder de heidenen. En aanschouwt. Dat wil zeggen, ze zouden er naar mogen kijken. En zo staat het er ook. Ziet. In Handelingen 13 vers 41. En daarna. En verdwijnt, staat erbij. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Of dat verdwijnt ook opgesloten ligt in Habakkuk 1 vers 5. Dat weet ik niet, maar het zou kunnen zijn dat dat een verklaring is van het begrip verwondert u. Want de dingen waarover men zich verwondert, zijn dingen die zich aan begripsvermogen onttrekken. Dus er is sprake van een soort verwijdering of verdwijning. Het zou kunnen, maar goed. Maakt mij verder niet zoveel uit, want de strekking van beide teksten is duidelijk genoeg. Zij zouden zien wat God doet. Maar ze zouden zich daarover verwonderen. Ik zeg altijd in de Engelse betekenis van de term. Namelijk, zij vragen zich af wat het is. Zij verbazen zich erover. Maar ze begrijpen niet wat het is. En dat is de term ter aanduiding van het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. Waarin hij een werk doet verborgen voor de wereld. En als men er al wat van zal zien, zal men de essentie ervan in ieder geval niet begrijpen. En zo is het natuurlijk ook. Verwondert u en verdwijnt, staat er bovendien bij. En dat is ook inderdaad met Israël of met de Joden gebeurd in de praktijk. Want ze hebben het werk Gods gezien. Het vond in hoge mate in eerste instantie plaats onder de Joden en in Judea dus en in Jeruzalem. Maar het leidde er uiteindelijk toe dat zij het niet aanvaarden, om zo te zeggen. Zij geloofden het niet en zij verdwenen dan ook. Zij werden verstrooid onder de volkeren. In de zin van, zij worden van Gods wegen onder de heidenen geteld en gerekend. Ze verdwenen dus. En dat is inderdaad waar Romeinen 9 tot en met 11, waar we zojuist waren, over spreekt. Over de terzijdestelling van het Joodse volk in onze tegenwoordige tijd. En dat ten behoeve van de gemeente in de praktijk. Zit gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Of zit onder de heidenen en aanschouwt en verwondert u, want ik werk een werk in uw dagen, hetwelk gij niet geloven zult als het verteld zal worden. Want het is natuurlijk ook een tamelijk ongelooflijk verhaal. Zeker wanneer Joodse oren dat moeten aanhoren. Als men zichzelf beschouwt als het uitverkoren volk, voor altijd en eeuwig, en men krijgt te horen dat God een gelijksoortig, maar zelfs hoger werk doet dan dat, maar dan onder de heidenen, dat is al erg genoeg, en dan nog erbij te vertellen dat in de praktijk dat ook nog officieel gebeurt onder dat andere huis van Israël, die 10 stammen, waarvan de Joden dan wel leren dat die nog ergens moeten zijn en dat ze inderdaad, als de Messias komt, weer verzameld zullen worden, weer terugverzameld zullen worden, maar waarvan ze dan leren dat in afwachting daarvan die heidenen, of die 10 stammen, gewoon heidenen zijn, hè? Daar hebben ze groot gelijk in. Dat zijn ze ook, want heidenen zijn niet Joden. Zie. Maar het idee dat juist God daar een werk doet, brengt hem vanzelf bij de conclusie dat dus toch Jezus de Messias weer is. Hè? Want waar vind je Jezus dan terug? Ja, onder de heidenen en meer specifiek inderdaad onder de 10 stammen van Israël. Dus het blijft een onverteerbare zaak voor de Joden als zodanig natuurlijk. En zolang men vasthoudt aan Jodendom en aan Joodse volk als het volk Gods, gaat het dus fout. En dat geldt voor ons ook. Als we denken dat het Joodse volk het volk Gods is, gaat het dus ook fout, want dan kennen we onze eigen positie niet meer. Blijkbaar. Het is net zo fnuikend natuurlijk, hè. Maar goed, diezelfde fout wordt dus gemaakt, hè. Aan de ene kant door de Joden, wij zijn het uitverkoren volk, en heel wat nog evangelische, zogenaamd bijbelgetrouwe christenen ook, die zeggen, ja, de Joden zijn het volk Gods. Zij geloven dus kennelijk, of, nou ja, zij begrijpen dit werk niet. Zij verwonderen zich over het werk Gods, maar laten zich blijkbaar niet vertellen van Gods wegen hoe het dan werkelijk in elkaar steekt. Maar hier gaat het over. En ook de rest van dit schriftgedeelte gaat daar natuurlijk over. Hè? En hier worden zij gewaarschuwd. Denk erom, je hoeft niet in die fout te vallen. Het mag dan zo zijn dat dit soort uitspraken over het volk als zodanig gezegd worden, maar daarom hoef je er als lid van het volk nog niet in te trappen, om zo te zeggen. Je kunt als individueel persoon kun je toch gewoon je eigen keuze maken, je eigen beslissing nemen, enzovoort. Wij Nederlanders weten dat dat zo werkt, toch? Hoe was het ook weer? Wij Nederlanders zijn hebben stuk voor stuk behoorlijk vertrouwen in onze eigen omstandigheden en toekomst, maar we hebben geen hoge verwachtingen van de toekomst van Nederland en het Nederlandse volk en de Nederlandse samenleving en economie en wat het maar is. Maar met onszelf gaat het stuk voor stuk allemaal heel erg goed. Nou ja, wat ze daar in Den Haag nou weer mee moeten, vraag ik me dan ook wel eens af. Maar goed, ik begrijp het heel goed. Ja, natuurlijk, dat kan. Het lot van het volk hoeft niet het lot van een lid van het volk te zijn. Nou goed. En daarna gaat de synagoge uit, na deze ernstige waarschuwing. Zie dan toe, hè, dat over de lieden niet komen het geen gezegd is in de profeten. Nou, het kwam dus wel, want daar gaat hij. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. Hoe ze daarbij komen, weet ik niet. Of er dan toch heidenen in de synagoge geweest waren die het gehoord hadden. Dat zou heel goed kunnen, want dat kan. Het kan natuurlijk ook zijn dat er Joden uit de synagoge naar buiten gingen en daar met heidenen spraken over hetgeen zij gehoord hadden. Kan ook heel goed. Dat weten wij niet, maar er werd wat heen en weer gepraat, uiteraard. Soms denk ik, misschien liepen ze wel allemaal, maar ja, ik ben hier niet in Eindhoven. Ze liepen misschien recht de synagoge uit de kroeg in natuurlijk, aan de overkant van de straat en daar rond een borreltje. Weet je veel, ik weet niet hoe dat gaat. Maar er werd over gepraat en dat is ook de bedoeling natuurlijk, hè. En dus zeiden de heiden, nou, wij willen dat verhaal ook wel uit eerste hand horen, hetgeen trouwens heel verstandig is. En dus zij baden dat de naaste Sabbat, tegen de naaste Sabbat heet dat, hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. Met andere woorden, of ze de volgende keer ook mee mochten naar de Sabbat en dat daar, naar de synagoge, en dat het daar herhaald zou worden. Maar goed. En dan vers 43, en als de synagoge gescheiden was, volgden vele van de Joden van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade gods. Als de synagoge gescheiden was, dat de synagoge uitgegaan was, dat stond al in vers 42. Wat vers 43 zegt is simpel. Het woord synagoge betekent uiteindelijk ook maar gewoon vergadering. Het is trouwens niet een Hebreeuws woord, het is gewoon een Grieks woord. Hè. Voor degenen die zeggen dat het woord synagoge altijd slaat op een Joodse bijeenkomst. Dat is niet waar, het is een bijeenkomst. Synagoge, Grieks gewoon. En dus staat er gewoon, en als de vergadering gescheiden was, want men heeft of een vergadering of men is gescheiden. Men komt bij elkaar, dan is de vergadering, en tegenovergestelde daarvan is, ze gaan uit, ze scheiden. Ieder gaat zijn weegs, er is niks bijzonders aan dus. Dus ik neem aan, ze gingen naar buiten, dan heb je dat volk dat daar buiten staat, en daarna gaan ze toch naar huis. Nou goed, en vele van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten volgden Paulus. Jodengenoten zijn van oorsprong heidenen die officieel zijn toegetreden tot de Joodse religie, die dus daaraan deelnemen. Die heet Jodengenoten. Nou goed, maar vele van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten volgden Paulus en Barnabas. Let er nog even op de volgorde. Het is niet meer Barnabas en Saulus. Zodra Saulus Paulus heet, worden de rollen omgedraaid en heeft Paulus de leiding. Paulus en Barnabas. Ze volgden Paulus en Barnabas, ik weet niet waar naartoe, maar er werd gesproken. Welke tot hen spraken, dat wil zeggen Paulus en Barnabas spraken tot deze Joden en Jodengenoten. En zij vermaanden hen, bemoedigden hen, of hoe het maar heet, maar sporen hen aan, te blijven bij de genade gods. Let op, niet wet gods, hè. Zulke uitspraken vind je überhaupt nergens. Het gaat altijd over de genade gods. Wet gods heeft van doen met wet der werken om gerechtvaardigd te worden. Gewoonlijk, maar genade gods is tegenovergestelde. Rechtvaardiging uit geloof. En dat soort uitspraken hebben we talloze malen in de Bijbel. Zie dan toe dat niemand van u verachteren van de genade of schijnen achtergebleven te zijn. Of al zo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, zo laat ons de genade vasthouden, door welke wij God welbehagelijk mogen dienen. En dat soort uitspraken midden is altijd de genade gods. Daar zou men uit leven. Men zou in de ontvangststand staan, zeg ik altijd. Hè? God geeft ons uit de rijkdom zijn genade. Dat is tegenovergestelde van elke vorm van religie. Maar daar zou men bij blijven. Genade gods. Met andere woorden, de bijeenkomst in de synagoge, dat kan eigenlijk niet, want de synagoge is een bijeenkomst. Maar de bijeenkomst in de synagoge had dus nog een vervolg. Ergens anders, waar het maar was, waar gesproken werd over de genade gods. Daarna ging er een week voorbij, maar ik denk niet daarna, want ik denk dat die uitspraak over dat Paulus en Barnabas spraken tot deze Joden en Jodengenoten, dat die betrekking heeft niet alleen op de rest van deze Sabbat, maar gewoon op wat er de volgende dagen daar gebeurde in Antiochië. En zo kom je dus vanzelf dan bij de volgende Sabbat, een week verder in vers 44. En op de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad samen, behalve de kinderoppas denk ik altijd, zoiets hè. Men kwam bijna de hele stad samen om het woord Gods te horen. En of men nog in de synagoge kwam of niet, dat weet ik niet. Want anders vraag je af, maar kunnen die allemaal wel in de synagoge? Maar er staat ook niet dat ze in de synagoge heen gingen. Wat er staat is dat er een enorme menigte mensen op de been was. Kortom, in die week is er veel rondverteld, om zo te zeggen. En dus was grote belangstelling. Op de volgende Sabbat kwam bijna de hele stad samen om het woord Gods te horen. Doch de Joden, de scharen ziende, die massa ziende dus, werden met nijdigheid vervuld. Met jaloezie, jaloezie. Of hoe je het maar schrijft dan wel uitspreekt. Ja. Ze werden met nijdigheid vervuld. En wederspraken, hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Het woord wederspreken, laat ik het nog anders zeggen, het woord wederspreker is synoniem met een ongelovige. Een gelovige ontvangt namelijk het woord En een wederspreken doet dat niet. Je wijst het af. Doet precies het tegenovergestelde en je wijst het af door het tegen te spreken. Al was het maar door nee te zeggen. Nou, ze deden het waarschijnlijk wel wat uitgebreider. En lasterende, dat wil zeggen onoprecht. Maar het hele verhaal moet duidelijk genoeg zijn hier in vers 45. Het simpele idee is dit, dat als dit woord, deze boodschap bestemd is voor alle mensen, zonder onderscheid te maken tussen Joden en heidenen, dan blieven de Joden het niet. Dat is trouwens een groot, een belangrijk aspect van de Talmud, waar de Talmud zich bezighoudt met allerlei wetten en voorschriften voor het Joodse leven. Een belangrijk aspect daarvan is dat heel wat wetten in tweeën gedeeld zijn. Dat wil zeggen, heel wat wetten gelden voor de relatie tussen Jood en een andere Jood. Maar voor de relatie tussen een Jood en een heiden gelden andere regels. Gaat dubbel op. Want het verschil blijft altijd. De Joden behandelen ook niet iedereen gelijk. Een Jood is voor hen iets anders dan een heiden. Zie je? En dat verschil blijft er altijd om een of andere reden. Maar dat zou er nou juist niet moeten zijn. Maar alles wat natuurlijk voor Jood en Heiden bestemd is, wordt door de Joden beschouwd als een bedreiging van hun identiteit. En omdat hun Joodse identiteit een heel zwakke is, dat is een overstatement. Of is het een understatement? Daar moet ik even over nadenken. Omdat hun identiteit een hele zwakke is, is die kwetsbaar. Zie? En daarom zijn ze allergisch voor dingen die voor Joden en heidenen bestemd zijn, want onderscheid is toch al zo gering. Nou ja, het onderscheid is er namelijk niet, dat weet je toch. Dat is het oude idee, maar ik zal het hier ook wel eens gezegd hebben. Een van de grootste frustraties van de Joden is dat ze zelf niet weten wat bepalend is voor hun eigen Joodse identiteit. Wat maakt hen tot Jood? Ik bedoel, wat maakt ons tot Nederlander? Nou, dat is redelijk makkelijk, ons Nederlandse paspoort. Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat, hè? Nou goed, zoiets. Maar de Joodse identiteit, ja, die bestaat gewoon niet. En daarom wordt alles wat maar bedreigend is meteen uitgelegd als antisemitisme enzovoort. Ze worden er zo paranoïde van als wat natuurlijk. Ja, zo, dat is de situatie. Want wie is een Jood? Dat weten ze dus niet. En in de Joodse staat, de staat Israël, is dat helemaal problematisch. Omdat die geacht wordt alle Joden die willen toe te laten in het land. Maar ze weten zelf niet wie dat dan zijn moeten. Kan niet aangetoond worden, er is geen goede regel voor, enzovoort. Hè? Dus dat maakt het hoogst problematisch, maar niettemin, of laat ik het anders zeggen, dat is ook eigenlijk de bedoeling natuurlijk, want van Gods wegen zijn de Joden verstrooid geworden onder al de volkeren, heet dat officieel. Waarom zou dat zijn? Omdat het onderscheid niet bestaat, van Gods wegen. En de Joden proberen iets vast te houden wat er niet is in de praktijk. Ja, nou goed, wat zou er dan eventueel kunnen zijn? Wat er eventueel zou kunnen zijn, is een stamboom. Waaruit blijkt dat ze van Juda afstammen. Maar die is er niet, want die is bij dezelfde gelegenheid vernietigd geworden. Bij de verstrooiing van het volk. Bij de verwoesting van Jeruzalem in 70, officieel het jaar 70, door de Romeinen. De tempel is verbrand en de geslachtsregisters die daar bewaard werden, dat schijnt vast te staan dat dat zo was, dat daar bewaard werd, die geslachtsregisters zijn er niet meer. Dus dat kan men toch niet aantonen, dat is maar een kwestie van afwachten. Nee, ik bedoel, God weet dat en dat staat er ook in het Oude Testament op voorhand al. Hè? Die rechten die berusten op afstamming, die kunnen pas weer toegewezen worden als er een priester is met Urim en Tumim, heet het dan. En die is er niet, dus het houdt gauw weer op. En dus is er niks. Maar men wil die identiteit bewaren, maar dient in de praktijk natuurlijk tot niks. Zie. En bovendien, waar wij onze eigen identiteit willen bewaren, moeten wij dus niet tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, want dan worden wij wedergeboren en krijgen een andere identiteit. Die van Christus namelijk. Nou ja, dat is Romeinen 5. Hè. Wij behoren tot het Adamitische ras. Had je dan ook een ander? Nee. Dat was het niet. Maar goed, wij waren Adamieten. Wij zijn Adamieten van nature. Hè? En, maar door wedergeboorte worden we juridisch, langs juridische weg. Maar burgerschap en identiteit zijn juridische zaken. Paspoort. Hè? Worden wij langs juridische weg toegevoegd aan die andere mensheid waarvan Christus het hoofd is. En als we nou een Nederlander waren of een Jood, dat maakt weinig uit. We zijn wedergeboren, we zijn een christen geworden. En dat is wat het is. En dus zegt mijn Bijbel, in de gemeente is Jood nog Griek. Slaaf nog vrije, want dat zijn allemaal beginselen die in deze oude wereld tellen. Maar die voor God geen enkele waarde hebben. En zolang Joden vasthouden aan een identiteit die niet bestaat, ja, wordt het toch een beetje, ja, hoogst problematisch. En dit is natuurlijk antisemitisch, wat ik u nu vertel. Ja, kan ik weer geen lid worden van de Europese Commissie. En dat soort dingen. Maar goed, laat maar zitten. Doch de Joden de scharen ziende werden met nijdigheid vervuld. Ze werden jaloers. En wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Dit, dat de Joden jaloers zouden zijn, is een merkwaardige uitspraak, omdat wij hier niet voor het eerst in de Bijbel lezen dat de Joden jaloers zouden zijn. Maar op wie zouden ze jaloers zijn, is de vraag. En daar komt weer systematisch het hele verhaal voorbij. Zij zouden jaloers zijn op de andere stammen van Israël. De twee stammen zouden jaloers zijn op de 10. Of de twee stammen zouden jaloers zijn op een heidens volk. En dat is niet noodzakelijk wat anders. Want de 10 stammen zijn geen Joden en dus heidenen. En dat is wat je in het Oude Testament leest. Ook dat wordt trouwens aangehaald in Romeinen 10. Dus ik blader daar eerst maar weer even naartoe. Ik kan net even voordat we pauzeren. Want in Romeinen 10 lazen we over de Joden en het einde der wet en hun eigen gerechtigheid die ze zouden oprichten. En daar lezen we ook. En ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. In vers 13 van Romeinen 10. Maar ik moet natuurlijk naar vers 19, waar staat: heeft Israël het niet verstaan? Vraagteken. Mozes zegt eerst, wij zouden zeggen, eerst zegt Mozes, want daarna zegt Jesaja ook nog wat volgens vers 20. Maar eerst wordt Mozes aangehaald hier, de wet dus, hè. En Mozes vertegenwoordigt de wet en Jesaja vertegenwoordigt de profeten voor de gelegenheid. Dus samen is het de wet en de profeten. En het begint dus in Romeinen 10 vers 19. Eerst zegt Mozes: ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk. Het probleem zit hem natuurlijk in de vertaling. Deze uitspraak is het Deuteronomium 32... En daar staat geen volk, namelijk lo ami. Maar ami is letterlijk mijn volk. Dus dat moeten zijn niet, want lo is niet, hè. Zoals in lauloenen en zo. En lau sjoegen. Lau is lo, niet. Ja, geen sjoegen. Nou goed, lo ami, niet mijn volk. Nog een keer, ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door lo ami, door dat wat niet mijn volk is. En dit wordt gezegd tot degene die mijn volk, Gods volk namelijk, zijn. Maar dat zal tot jaloersheid verwekt worden door lo ami. Hoe dan? Wel, doordat lo ami, dat wat niet Gods volk was, Gods volk zou genoemd worden. En andersom, Israël, of wat er van over was, dat ami heette, namelijk mijn volk, zou lo ami worden. Die rollen zouden, die functies, die titels zouden verwisseld worden. Zie? En als u weet hoe dat zit, dan leest u maar even 1 Petrus 2, want daar staat precies hoe het is. Namelijk, de Joden zijn lo ami geworden en wij als gelovigen in onze dagen, wij zijn ami. Gij die eertijds Lo ami waard, maar nu ami zijt geworden. In de vertaling staat dan, gij die eertijds niet Gods volk waard, maar nu Gods volk zijt geworden. En gij die eertijds niet ontfermd waard, maar nu ontfermd zijt geworden. Letterlijk geciteerd uit Hosea, want daar worden die termen wat uitgebreider gebruikt, ami en lo ami. Maar dit is hier uit Deuteronomium 32. Ik zal u lieden, Israël, tot jaloersheid verwekken door lo ami, en dan nog een keer, want zo gaat dat, twee parallelle zinnen, namelijk door een onverstandig volk, lo ami, niet mijn volk, een onverstandig volk. De Joden weten precies wat dat is, want een verstandig volk is het Joodse volk, dat leeft onder de wet, en al wat niet onder de wet leeft en dus niet Joods is, is per definitie niet alleen onrechtvaardig, maar ook onverstandig. En het verstandige Joodse volk moet de onverstandige heidenen onderwijzen. Dat staat hier niet, maar dat staat in Romeinen 3. Want daar staat wat een Jood is. Althans, hoe een Jood over zichzelf, over de Joden denkt. Hoe hij de Joden opvat. Hè? Dat heb je wel eens gelezen? Prachtige uitspraak, hoor. Het zal wel zwaar antisemitisch zijn. Maar ja, daarom doen we de deuren ook altijd dicht. Hè? Dus Romeinen 3 vers 17. 2, sorry. Goed dat ik het opzoek dan. Romeinen 2, vers 17. Maar bovenaan mijn bladzijde staat Romeinen 3. En zo gaat het. Dat is fout, hè? Romeinen 2, vers 17. Zie, gij wordt een Jood genaamd. En rust op de wet. En gij roemt op God. En gij weet zijn wil. En gij beproeft de dingen die verschillen. Zijn de onderwezen uit de wet. En gij betrouwt uzelf te zijn leidsman der blinden. Gij betrouwt uzelf te zijn een licht dergenen die in duisternis zijn. Gij betrouwt uzelf te zijn een onderrichter der onwijzenden en leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en waarheid in de wet, enzovoorts. Ik kan er makkelijk arrogant van worden natuurlijk, hè, van zulke dingen. Maar zo ziet het Jodendom met Jodendom. Namelijk als onderwijzer, de grote schoolmeester, vooral de heidenen. Ze weten het beter en ze willen het graag zo houden. Daarom onderwijzen ze degenen die in duisternis zijn niet. En fungeren zij in de praktijk niet als lichten voor degenen die in duisternis zijn. En gedragen zich niet als leidslieden der blinden. Want dat doen ze niet. Integendeel, de Talmud schrijft weer voor dat ze hun Joodse kennis inderdaad voor zichzelf moeten houden. Dat het niet naar de Filistijnen mag, hè. Naar de heidenen mag, hè. Echt waar. Je mag niet uit de school klappen. Je moet de aard houden van een geheim genootschap, zal ik maar zeggen. De heidenen mogen wel weten dat zij alles weten. Maar mag niet doorgegeven worden, want het verschil moet blijven. Stel je voor dat de heidenen net zoveel weten als de Joden. Maar dan hebben ze geen functie meer, toch? Verliezen ze hun identiteit. En dan ga je dus weer. Maar goed. Maar een onverstandig volk, daar weten de Joden precies wat het is. Heidenen dus, een heidens volk. En Israël zou tot jaloersheid verwekt worden door een heidens volk. Uit het verband alleen al waarin het staat in Romeinen 10, is de conclusie duidelijk dat dat onverstandige volk in de praktijk is de gemeente. Het wordt nog een keer aangehaald trouwens, een halve bladzijde verder in Romeinen hoofdstuk 11, waar staat: hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, met betrekking tot Israël, dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het inderdaad ging om een heidens volk. En in de praktijk, nogmaals, is dat de gemeente. Maar in Jesaja hoofdstuk 11... in Jesaja hoofdstuk 11, als ik me goed herinner, ja, lezen wij ook over de nijd van Juda. Waar staat in vers 13... van Jesaja 11, en de nijd van Efraïm zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen. En hier is het wederzijds tussen Juda en Efraïm. En in Deuteronomium, dan wel Romeinen 10 en 11, was het van één kant, namelijk van Juda, gericht op heidenen. En als je die schriftplaatsen dus gewoon in elkaar schuift, dan krijg je dus de nijd van Juda op heidenen, maar het is Efraïm. En dus wel degelijk gaat het over de 10 stammen. Want wat hier heet in Jesaja 11, Juda en Efraïm zijn natuurlijk gewoon de 2 en de 10 stammen tegenover elkaar. Die elkaar benijden. Dat is in onze dagen natuurlijk ook zo, hoewel in Romeinen 10 alleen maar Juda genoemd wordt. Maar het is andersom natuurlijk ook zo, want om tamelijk onverklaarbare redenen, lijkt mij, zijn de heidenen jaloers op de Joden. Dat kan je navragen in Nijkerk dus, hè? Ik heb het over vrienden van Israël. Die stichting, weet ik wel. En aanverwante richtingen, zal ik maar zeggen. Ook leringen die daarmee samenhangen, die zeggen dat wij als christenen ons moeten laten onderwijzen door de Joden enzovoort. Hè? En christenen die Joodse feesten gaan vieren om zich met de Joden te verbinden. In werkelijkheid zijn ze zo gewoon jaloers op de Joden. Omdat ze denken dat dat het uitverkoren volk is. Maar goed, dat is de omgekeerde wereld. Hè? Vandaar dat je in Deuteronomium en Romeinen slechts de andere kant leest. Juda is jaloers op Lo-Ammi, namelijk op een heidens volk. Maar hier uit Jesaja blijkt dat het inderdaad Efraïm is. En dat is natuurlijk helemaal de achterliggende gedachte waar ik niet meteen verder op inga, want ik kom er toch op in Handelingen 13. Dus daar ga ik maar even naar terug. Wat er gebeurt in Handelingen 13, vers 43 of vers 45 bedoel ik, is de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld. Bestond die scharen dan uit Efraïmieten? Nou, dat weten wij niet helemaal zeker, maar wel uit heidenen in elk geval, waarop ze jaloers waren. Omdat tot hen hetzelfde woord gepredikt ging worden. En uitdrukkelijk begrepen ze dus dat de boodschap, de prediking, ook inderdaad voor hen bestemd was. Namelijk, ook heidenen zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof. Romeinen 2 en 3 zetten dat uitgebreider uiteen. Dat zowel Joden als heidenen gerechtvaardigd worden uit het geloof, omdat er nou eenmaal geen fundamenteel verschil is tussen die beiden. Maar hier vinden we gewoon de vaststelling van het feit. De Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld. Dat was al genoeg dus. En begonnen dus te wederspreken. Toen het bleek ook voor de heidenen te zijn, bliefden zij het niet meer. En andersom was ook waar. Waar zij het niet bliefden, zou het naar de heidenen gaan. En toen bliefden ze dus helemaal niet meer. En dat blijkt ook, want Paulus en Barnabas nemen dan weer het woord, vers 46, en gebruikten vrijmoedigheid. Want soms worden dingen nog wel eens een beetje bedekt gehouden, zoals u weet. Hè? Het gaat per slot van rekening om verborgenheid die geopenbaard wordt. Maar niettemin vrijmoedigheid gebruikende zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Waarom was het nodig dat eerst aan de Joden het woord gesproken zou worden? Waarom was dat dan nodig? Er is een heel simpele reden voor, maar daarom doe ik er zo moeilijk over. Omdat het zo'n heel simpele reden is. De simpele reden is dat nou eenmaal was aangekondigd dat het zo zou gebeuren. Het zou eerst aan de Joden gepredikt worden. En that's all. Dat zeg ik ook altijd bij die toespraak van, wie was het ook weer? Dat het onmogelijk was dat hij van de dood zou gehouden worden. Het was Handelingen 2, toch? Peter zei, het was onmogelijk dat de Heer Jezus van de dood zou gehouden worden. Dat de dood hem zou vasthouden. Waarom was het onmogelijk? En dan worden de meest ingewikkelde theologische structuren ontwikkeld van waarom het onmogelijk was dat de dood hem zou vasthouden. En er is maar één reden voor. De reden is dat de profeten gezegd hadden dat hij meteen uit de dood zou opstaan. That's all. En daarom was het onmogelijk. Nou goed. Het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Het idee blijft natuurlijk toch dat het woord Gods gesproken wordt. Eerst altijd tot Israël. Want het is de bedoeling dat Israël daarna dat woord verder spreekt, om zo te zeggen, uitdraagt. Weet u nog, het is weliswaar Petrus 1 Petrus 2 en niet Exodus 19, maar in 1 Petrus 2 staat: want gij zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen. Puntje, puntje, puntje. En alleen die laatste woorden, opdat gij zoudt verkondigen, die laatste woorden staan er in Exodus 19 niet bij, maar het is gewoon een citaat uit Exodus 19 en daar werd gezegd over Israël. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, enzovoorts, implicerend dat het was opdat zij zouden verkondigen. Toen heb ik het nagevraagd aan Paulus, toen zei ik, wat is dan het nut van de, wat voordeel van de Jood, en wat is dan het nut van de besnijdenis? Toen zei Paulus, nou, het reikt heel ver, maar het begint met dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dat is Romeinen 3, vers 1 en 2. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Niet tot hun zijn de woorden Gods gesproken zelfs, maar hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Het werd hun ter hand gesteld en zij zouden dat bewaren en prediken. Dat is de inhoud, primaire inhoud van het feit dat ze dat uitverkoren volk zijn. Daartoe waren ze uitverkoren. Dat is hun positie en het is nu de positie van de gemeente overigens in onze dagen. Maar ze zouden verkondigen. Was de bedoeling. En dus het woord van God komt altijd eerst tot Israël. Sinds Israël bestaat komt het woord Gods tot Israël. Omdat dat Israël het medium is waarlangs of waardoor het woord in de wereld bekendgemaakt zou worden. En dus was het nodig, zoals Paulus hier ook zegt, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Gesproken zou worden. Implicerend al dat het aangekondigd was, gezien vanuit het verleden. Dat is de betekenis van een zou worden. Dat betekent dus inderdaad dat het de bedoeling was en het is ook gebeurd. En dan, doch na de maal, gij hetzelfde verstoot. Dat kan, dat kun je vertalen natuurlijk met, doch omdat gij hetzelfde verstoot, maar dat is iets te kort door de bocht. Want na de maal wil wel zeggen omdat, maar pas nadat het eerste geweest is. Hè? Dat wil zeggen, het is eerst en gepredikt en daarna, omdat zij het verstoten. En dus uzelf des eeuwigen levens niet waardig oordeelt. Jullie hebben er geen belang bij blijkbaar. Jullie waarderen het niet. En dat is natuurlijk ook zo, want degenen die aan de wet willen vasthouden, die zien niet het belang van genade in. Uiteraard, daar is immers geen plaats voor. En als er geen plaats voor is, heeft het geen waarde. Hè? Nou goed. Doch na de maal gij hetzelfde verstoot, nadat het eerst tot u gesproken is, en uzelf een des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Hetgeen hier ter plekke op die dag gebeurde dus, hè. Je mag aannemen dat hierna een toespraak gevolgd is van Paulus of Barnabas aan die heidenen die daar vergaderd waren. Dat staat er weliswaar niet uitgebreid bij, maar goed, het doet er ook verder niet toe. Wat het doet, is dat werd gepredikt aan de Joden en daar gebeurde verder niks mee, maar de heidenen hadden belangstelling en die kwamen in grote getalen opdraven en toen hoefden de Joden het niet meer. En die situatie is illustratief voor de situatie in heel Handelingen, dat wil zeggen aan het begin van onze bedeling. Het werd gepredikt aan de Joden, maar die wilden niet en dus ging het naar de heidenen. En niet alleen het werd aan heidenen gepredikt, maar het werd bij heidenen gedeponeerd, zeg ik altijd. Dat komt hierna. Want er staat dan, doch nadermaal gij hetzelfde verstoot en uzelf en des eeuwige levens niet waardig oordeelt, ziet, en dat ziet, aan het eind van vers 46 ongeveer, rijmt op vers 41 het eerste woord. Kijk dan maar even. Zie toe naar dit werk. Ziet gij verachters en verwondert u, vers 40 en 41. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk uit welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Nou, welk werk is dat dan? Ziet, wij keren ons tot de heidenen. Of naar de heidenen. En ze zullen het ook inderdaad zien, omdat ze het niet bliefden. Zij verachten, dat wil zeggen, zij bliefden het woord Gods niet. En oordeelden zichzelf des eeuwige levens dus niet waardig. En daarom ziet, wij keren ons tot de heidenen. En die uitdrukking, ziet wij keren ons tot de heidenen, wordt geïllustreerd aan de hand van vers 47. En ik zeg het met opzet zo, want je kan natuurlijk gewoon zeggen, het wordt uitgelegd in vers 47, maar dat is niet eens waar. Het is min of meer een illustratie, want het wordt uitgelegd in het schriftgedeelte waaruit dat vers geleend is, hè, of waaraan het ontleend is. Want alzo heeft ons de Heere geboden, dubbele punt, zeggende, dat mag er tussen wat mij betreft, maar ik zie niet in wat het verandert. Alzo heeft ons de Heere geboden, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zult zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. En op grond van dat vers zegt Paulus, ziet, wij keren ons tot de heidenen, want dat staat in Jesaja, waaraan het ontleend is. Gij zult zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Waarmee ook gezegd is natuurlijk dat deze situatie van tevoren was aangekondigd. Dat namelijk de zaligheid naar de heidenen zou gaan. En de Joden kunnen dat gewoon lezen in hun eigen Hebreeuwse Bijbel. In de profeten. Dus. Maar het is een illustratie eigenlijk. Want het schriftgedeelte zelf spreekt eigenlijk oorspronkelijk helemaal niet eens over Paulus of Barnabas of wie het maar was. Het is een uitspraak over de Heer Jezus Christus, die u, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, die u is gewoon Christus zelf. En daarna is het Paulus die Christus predikt aan de heidenen, dus in tweede instantie wordt het op hem van toepassing gebracht. Maar het is Christus zelf, hetgeen uit Jesaja moet blijken. Dat is in de eerste plaats dan Jesaja 42. En daar staat het letterlijk in vers 6. Maar het staat natuurlijk al in vers 1. Beginnend bij, ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. U zou het vers moeten herkennen, omdat de uitspraak in het Nieuwe Testament geciteerd wordt bij verschillende gelegenheden. Of het nou was bij de doop van de Heere Jezus, of bij de verheerlijking op de berg, of allebei, dat weet ik zo uit het hoofd niet. Alleen er is één woord veranderd dan, hè. Want wat hier heet mijn knecht, heet daar mijn zoon. Deze is mijn zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Dat is de verkorte versie dan, in het Nieuwe Testament. Maar hier heet het nog knecht, maar de knecht wordt tot zoon gesteld, was het idee. Maar dat eindigt met, hij zal het recht den heidenen, voor de heidenen, naar de heidenen kan ook nog, hij zal het recht den heidenen voortbrengen. En aan het eind van vers 4, en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Op zijn leer wachten, heet het in gewoon Nederlands tegenwoordig. En staat er in de rest van het hoofdstuk nog een paar keer, vers 12... Bijvoorbeeld, laat ze de Heere de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. En in vers 10, zing de Heere nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde. Gij die ter zee vaart en al wat erin is, gij eilanden en hun inwoners. Dus je bent aardig en op zee en op de eilanden terecht. Maar daar hebben we het natuurlijk een vorige keer al over gehad. Want deze zendingsreis waar we het over hebben uit Handelingen 13, die begon bij Cyprus, begon op Cyprus, een eiland der zee. En daarna kwamen we er nooit meer terug, maar niettemin Cyprus. En toen heb ik gezegd, Cyprus staat model voor de Britse eilanden. Maar het is precies wat hier staat. En de letterlijke uitspraak van de apostel Paulus over licht der heidenen vindt u in vers 6 van Jesaja 42. Ik de Heere heb u geroepen in gerechtigheid en die u is uiteraard die knecht uit vers 1 en dat is dus Christus. De legendarische knecht des Heren. Uit Jesaja. Maar goed, vers 6 weer. Ik, de Heer, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot verbond des volks, tot een licht der heidenen. Daar heb je hem, tot een licht der heidenen. En de aardigheid is dus om het op te zoeken, want dan lees je niet alleen tot licht der heiden, maar lees je ineens ook tot verbond des volks. En dat weet u langzamerhand wat dat betekent. Verbond is Brit en volk is Am. Dus het is Brit Am. En dat is hetzelfde als Brit An, want An, één, van Britain, met A-I-N aan het eind. Dat één, dat is oud-Keltisch en dat betekent wel degelijk natie, een volk. Eventueel een land, want dat kan ook. Britten. Dus het land of het volk der Britten wordt het dan prompt. Britten. En wat Brit betekent bij de Britten, dat weten zij ook niet. Ja, ze weten het wel. Ze herleiden het naar Brutus. Maar dat is een even legendarisch verhaal als het verhaal wat ik nu vertel. Want wat ik erbij vertel is natuurlijk dat Brit gewoon Hebreeuws is voor het verbond. Verbond. Het oude of het nieuwe, of wat doet er niet toe, verbond is Brit. Hè? En dat staat er dus, dat woord staat er, is door de vertalers dus wel goed vertaald, maar hebben of niet gezien, of ze hebben het niet kunnen aanvaarden, dat die term helemaal vertaald had moeten worden. Verbond des volks is gewoon Britain, dat wil zeggen Brittannië, in goed Nederlands. En mijn belangrijkste argument daarvoor is een heel simpele. Namelijk, als dat niet betekent, zou ik niet weten wat het zou kunnen betekenen zelfs maar. Ik zal u geven, tot een verbond des volks betekent toch niks. Je ruikt toch gewoon dat hier een adreskundige aanduiding vertaald is geworden. Een, zeg maar een naam. Hetgeen natuurlijk wel vaker gebeurt. Maar als men de naam niet kan plaatsen, ja, dan wat doe je dan? Dan vertaal je hem dus maar. En dat is wat hier gebeurd is. Brit Am. En waar zoek je de Britten? Nou, dat is makkelijk genoeg. Precies, wat staat? De eilanden. Het einde der aarde, vers 10. Want de term einde der aarde had je natuurlijk ook gewoon kunnen vertalen met Engeland. Hè? Want engel is angel, is hoek, enkel. Hoek, enkel. Angel, een hoek, een haak. Dus ook wat's in de klinker, denk ik altijd. Maar goed. En aarde is terra. En dus wordt het toch, of land, hè, gewoon. En het is gewoon Angleterre, Engeland. Het is gewoon het einde der aarde, dat is wat het betekent. Dus, dat is ook inderdaad een van de klassieke termen voor Noordwest-Europa, zo zonder meer. Men vertaalt het nu wel, men beschouwt het als het land van de Angelen, hè. De Angelen en Saxen. Maar dat lijkt mij niet te kloppen, omdat de Angelen er pas veel later terechtkwamen. In de tijd van de grote volksverhuizing. Dus pak een beetje 1600 jaar geleden of zo. Weet je veel. Maar het is een veel oudere uitdrukking. Einde der aarde. Angleterre, dat is gewoon wat er staat. Finisterre heet het bij gelegenheid. Maar vooruit. Brittannië dus. En wij lezen dat trouwens ook in Jesaja 49. En dat begint ongeveer ook zo. Hè? Jesaja 42 begint met de heidenen. En de eilanden zullen ze naar zijn leer wachten in vers 4. En Jesaja 49 begint met: hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. En het eerste eiland waar het evangelie gebracht wordt in Handelingen is Cyprus. Maar in werkelijkheid ging het al veel eerder naar Brittannië. Zoals gezegd. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. En zo verder. En daar spreekt de Heer Jezus Christus. Hier hebben de vertalers dat ook benadrukt. Want er staat meteen: de Heer heeft mij, met een hoofdletter, geroepen van de buik af. Dat herkenden zij natuurlijk, hè, de vertalers. Hè. Van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. En heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Nog terug te vinden tot in Openbaring aan toe. Zwaard het uit zijn mond uitgaat en zo. Het woord Gods namelijk. En zo verder, hij heeft tot mij gezegd, vers 3, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. De Joden zijn blij met dit vers, want die zien dus kans om alle uitspraken over de knecht des Heeren toe te passen op Israël, want er staat er toch dat het Israël is. En begrijpen daarbij niet dat Israël, dat is gewoon de Heere Jezus Christus. En voor zover er nog meer is dan alleen de Heere Jezus Christus, zijn er degenen die in hem geloven. En die heette Israël, uiteraard. Hè? Maar goed. En daarna komt de uiteenzetting, ik vind het altijd een hele mooie, al is die wat uitgebreid, maar ga er toch maar even doorheen. Er staat, doch ik zeide, eerst, gij zijt mijn knecht, vers 3, door welke ik verheerlijkt zal worden. Men lezen vervolgens Johannes 17, vers 2, of daar in de buurt, waar de Heer Jezus zegt, Vader, ik heb mijn werk gedaan, dat gij mij te doen gegeven hebt, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dus het werk van de Heer Jezus Christus op aarde was tot heerlijkheid Gods, ongeacht waar het precies uit bestond, want het is daarmee niet gezegd. Maar het had dit tot doel, de heerlijkheid Gods. En waar het werk uit bestond, wordt hierna genoemd. Namelijk, doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid, woorden van de Heer Jezus dus, hè. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht, gewisselijk. Kortom, hij zegt 3 keer, ik heb gedaan wat ik doen moest, maar het heeft niet gewerkt. En daarna, gewis, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. Dat is zijn recht namelijk, hij heeft werk gedaan, hij zal daarvoor loon ontvangen. En hij zegt dus, mijn werkloon is bij mijn God. Wat dat is, dat lees je dus ook weer in Johannes 17. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, dat was mijn werk. En dan zegt hij, Vader, verheerlijk mij dus met de heerlijkheid die ik bij u had, enzovoort. Want dat was hem in het vooruitzicht gesteld. De vreugde die hem voorgesteld was, heet het later in Hebreeën 12, vers 2. Dus hij zegt, ik heb mijn werk gedaan, het heeft wel niet uitgewerkt, het was onnuttig, het heeft geen resultaat gehad, maar ik krijg wel mijn loon. En dan is het toch maar gewoon verder. En nu zegt de Heere die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Met andere woorden, waaruit bestond het werk dat de Heere Jezus zou doen? Wat zou hij dan doen in concreto? Wel, hij zou Jacob tot God wederbrengen. Of anders van Jacob weer een Israël maken, om zo te zeggen. En waarom zou hij dat doen? Wel, tot heerlijkheid Gods, want God zou daardoor verheerlijk worden. Maar het werk bestond uit de terugverzameling van Israël tot God. Niet al te letterlijk, hoewel dat er natuurlijk dan vervolgens aan vast zou zitten, maar in de eerste plaats geestelijk uiteraard. Bekering heet zoiets. Terugkeren tot God. Maar staat er, Israël zal zich niet verzamelen laten. En niet al te veel aandacht geven aan de toekomende tijd, want dat soort dingen bestaan in het Hebreeuws zelfs helemaal niet. Maar wat wel degelijk wordt vastgesteld is dat Israël zich niet zou laten verzamelen en het is ook inderdaad niet gebeurd. Algemeen bekend, de Heer Jezus had een boodschap voor Israël, primair het Joodse volk, en het liet zich niet verzamelen, het bekeerde zich niet tot de Heer, het heeft niet gewerkt. Maar hier staat ook niet het Joodse volk, hier staat Israël, Jacob, Israël. Maar goed, hij heeft geprobeerd dat te doen, hij heeft gedaan daartoe wat hij doen moest. Laten we zeggen het woord Gods prediken, maar wat het maar was, hè, maar dat heeft hij gedaan. Het heeft alleen niet gewerkt. Nochtans zou hij zijn loon ontvangen, zegt hij in vers 4. En in vers 5 zegt hij, nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren en mijn God zal mijn sterkte zijn. En we weten wat er gebeurd is, want het loon dat de Heer Jezus heeft ontvangen bestaat in de praktijk uit de gemeente, toch? Maar we zijn toch zijn erfdeel? Hij ontvangt wel loon. Maar daarna staat er nog wat, vers 6. Voorts verder, zei hij, het is te gering dat gij mij een knecht zult zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden, het overblijfsel, de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En dus staat er nu, nou ja, het doel was ook inderdaad niet alleen maar de terugverzameling van Israël als zodanig. Dat zou wel erg weinig geweest zijn, dus te gering, staat er. Maar het was ook de bedoeling om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. En dan meteen erachteraan, ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen, implicerend dat die bewaarden in Israël waarover gesproken wordt in vers 6, en die stammen van Jacob waarover gesproken wordt in vers 6, dat die heidenen zijn. En dat het dus betrekking heeft niet op alle stammen van Israël, maar nu op de 10. En die bevinden zich aan het einde der aarde. Angleten, enkelvoud staat er bovendien ook nog, aan het einde der aarde. En zo kom je daar dus weer terecht, op dezelfde plek. En zeker als ik doorlees, want er staat, alzo zegt de Heer, de verlosser van Israël, zijn heilige, tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergene die heersen, koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten en zullen zich voor u buigen om des Heeren wil. Met andere woorden, het terugverzamelen van de Joden als zodanig, de bekering van het Joodse volk heeft niet gewerkt, maar hij zou tot licht zijn, het evangelie zou gebracht worden tot aan het einde der aarde, met als resultaat, koningen zullen het zien, vorsten, enzovoorts. Dat wil zeggen dat koningen en daarmee koninkrijken zich zouden buigen voor de Heer Jezus Christus. Het Joodse volk dan blijkbaar niet, maar anderen wel. En die heten ook stammen van Israël in vers 6 en zijn aan het einde der aarde en ze zijn heidenen. En dat kunnen alleen maar de 10 stammen van Israël zijn. En dan nog een keer vers 8. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord en ten dagen des heils heb ik u geholpen. En dat lijkt geen belangrijke uitspraak, maar is het voor ons toch, al was het maar, omdat die uitspraak wordt aangehaald in 2 Korinthe 6 vers 2. En daar staat dat dat vandaag is, de tijd des welbehagens. De wel aangename tijd, enzovoorts. Dat wil zeggen, dat slaat wel degelijk op onze bedeling. Dus ik zou niet weten waarom de rest van het vers daar niet op zou slaan. Namelijk, ik zal u geven, ik zal u bewaren en ik zal u geven tot, en dan staat het er weer, tot verbond des volks. Om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen, maar dat zullen wel ballingen zijn dus, hè? Degenen die in ballingschap zijn, gaat uit, tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn, en u weet waar diegenen die in duisternis zijn, zijn? Volgens Jesaja, wat was het ook alweer? 8, 9, in Galilee. Maar ja, om voor de hand liggende redenen opgevat als Galilea. Maar staat echt der heidenen, Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis wandelde, zou licht zien, enzovoorts. Huh? Nou goed. Ga ik ook niet verder op in. Maar het gaat erom dat hier een kudde ontstaat, zo wordt het beschreven feitelijk. Ze worden zachtjes geleid, enzovoorts. En waar, Britain dan ligt, en die einde der aarde dan zijn, dat staat daarna in vers 12. Namelijk, deze zullen komen van verre, en van het noorden staat er, en van het westen, dat is gewoon Hebreeuws idioom voor het noordwesten, dus dan weet je het precies vanuit Jeruzalem, weet ik het noordwesten, maar je komt in Noordwest-Europa terecht, hè. En uit het land van Sinim, ook, dat heb ik ook al eens gehoord dat het China zou moeten zijn, Land van Sinim, China. Dat lijkt mij niet, want het ligt in het oosten. En ik denk dat deze uitdrukkingen gewoon naast elkaar gezet moeten worden. De heidenen, Britain, hoe het maar heet, einde der aarde, het noordwesten, Sinim. En dan heb je een heleboel namen bij elkaar. Dan moeten er toch genoeg van overgebleven zijn in de loop der tijd om te herkennen welk land het is of welk volk het is. Met zoveel adreskundige aanduidingen. Dat er wellicht één bij zit die wij niet herkennen, dat zou kunnen. Vanzelfsprekend, want namen wijzigen zich mede omdat volkeren ook verhuizen, zelfs in Brittannië enzovoort, dus zou kunnen. Maar ik houd het erop dat de eilanden der zee waarover gesproken wordt, zelfs ook al een vaste adreskundige aanduiding is, omdat eilanden punt 1 altijd in de zee liggen en daarom is het onzin. En dus moet je kijken of zee niet anders vertaald kan worden en wis en waarachtig wel, want het betekent gewoon westen. En dus zijn het eilanden in het westen, maar de westelijke eilanden van oudsher bij de oude geschiedschrijvers was al Brittannië. Ook bekend als de Tin-eilanden. Maar dan kom je ook in Brittannië terecht, dus bij Herodotus al. Ben je 500 jaar voor Christus of zoiets. Dat waren al bekende adreskundige aanduidingen. Alleen wij herkennen ze niet, hè? En iets als einde der aarde kun je natuurlijk opvatten als een aardige term. Wat zou het kunnen betekenen, vragen wij dan. Maar je kunt ook je afvragen of het misschien niet ergens achter in de atlas staat. Einde der aarde, Finisterre. Jouw Finisterre staat erin. En einde der aarde, Engeland, staat er ook in. Dus het zijn gewoon vaste termen. En daarna staat Sinin er ook in. Dan moet ik u zeggen, nou dat zou ik niet weten. Het zou China kunnen zijn, dan eventueel taalkundig. Maar die kan ik niet plaatsen, want het past hier op geen manier in. Het enige wat ik heb overgehouden aan de bestudering van de term is dat Sinin vertaald wordt met doornstruiken. Want dat weet u nog van Sinei, hè? Dat was die doornstruik, hè? De Sinei. De brandende braambos, of hoe die maar heette. En dus wordt het Sinim, het land der doornstruiken. En het enige waar ik dan terecht kom, waar ik dan nog aan kan denken, is aan die doornstruiken, die meibomen, of heet die dingen, van de Holy Thorn. Het verhaal van Jozef en Arimathea die het evangelie bracht naar Brittannië, zijn staf in de grond zetten en die kwam tot leven en werd één boom. Met doornen inderdaad. Een soort, hoe heette dat even ook alweer? Een soort meiboom is het, hè?
Ja, meidoorn.
Hè? Een soort meidoorn. Ik weet niet meer. Is, ja, precies. Ja, goed. Maar een soort meiboom waarvan die legendarisch is geworden niet alleen door het verhaal, maar is het gebleven omdat het ding inderdaad twee keer per jaar bloeit. Dan komt dat wel meer voor tegenwoordig, maar dat is bij gekweekte soorten. Waarbij mens soorten van verschillende achtergrond, van herkomst, uit verschillende landen, en dan krijg je een vreemde combinatie. Maar van deze is bekend dat hij plant zich alleen maar voor door enting, als ik me goed herinner, geloof het wel. Maar in ieder geval, men heeft inderdaad vastgesteld dat het ding afkomstig moet zijn inderdaad uit het Midden-Oosten. Een Syrische variant heb ik zwart op wit gelezen. Dus of iemand is zo gek geweest om achteraf uit Syrië zo'n ding te halen en alsnog in Glastonbury en omgeving te poten. Om het verhaal kloppen te maken, of het verhaal klopte al gewoon. En het verklaart de oorsprong van het ding. Bovendien, het is meervoud hier, dat kan ook heel goed. Want het origineel is geënt en is in verschillende plaatsen terechtgekomen. Er staan er meerdere in de omgeving van Glastonbury. En er staat er nog één in Washington ook trouwens. En één in Australië ergens, ik weet niet aan mijn hoofd waar. Maar ja, er is altijd wel iemand die zegt, hey, dat vind ik een interessant verhaal, die wil ik in mijn tuin ook wel hebben. Ik heb het niet verder gebracht dan een paar takjes op de boekenkast. Maar liggen ze er nog? Nee, ik geloof niet. Liggen ze er nog? Nou ja, vraag maar weer. Maar of het dat betekent, weet ik niet. En anders weet ik niet wat het betekent. Daarom zeg ik, het kan best zijn dat het weer een of andere aardeskundige aanduiding is die mij ontgaan is. Dus ik laat het er maar bij. Via de route van Sinim vertaalt men, van China vertaalt men dit woord met het midden. De Chinezen zijn het volk van het midden. En als je vraagt waarom het zo heet, dan leggen zij het precies uit, hoor. Dan weten ze heel goed dat betekent dat zij het volk zijn dat heerschappij zou hebben over de wereld. Want het midden, vanuit het midden, moet je bij die Oosterlingen wijzen, die weten die dingen nog, hè. Vanuit het midden zou geheerst worden. Maar misschien is het dat toch wel en is het nog Brittannië. De Britten zullen daar geen bezwaar tegen maken, denk ik. Als ze genoemd worden het volk van het midden. Roel, Britannia wordt het dan, hè. Maar goed, ik mag niet te veel daarvan zeggen, want dan lijkt het net of ik een anglofiel ben. En dat is nou ook weer niet het geval. Hè? Wie? Zij wel? Ja. Nee, ik ook weer niet echt. Maar geschiedenis is geschiedenis en roeping is roeping. Dat is maar waar het om gaat, hè. En je vindt het hier dus uitdrukkelijk vermeld. Zodat we aan het eind van die uiteenzetting daar in Handelingen 13 slechts vermeld vinden heidenen, namelijk het uiterste der aarde. Maar als je het vers opzoekt in zowel Jesaja 42 als 49, wordt er nog heel wat andere adreskundige aanduidingen bijgegeven. Al blijkt dat niet meteen uit de vertaling. maar dat doet er dan verder niks aan af. Niettemin is dat de strekking van die eerste zendingsreis van Paulus. Dat wil zeggen, hij had natuurlijk praktisch nut, maar op de maar het is eigenlijk een soort projectie van wat er werkelijk gebeurde en gebeurt in onze bedeling, dat de zaligheid van de Joden weggenomen werd en gegeven werd aan de heidenen, maar in het bijzonder aan de 10 stammen van Israël. En eigenlijk, zij, die 10 stammen van Israël, zijn dat lo ami dat ami werd. Ik zeg altijd, in de praktijk is het de gemeente, om er niet over te hoeven spreken, op dat moment althans, maar officieel zijn het gewoon de 10 stammen van Israël. Of wij dat leuk vinden of niet. En ik voeg er ook meteen maar aan toe dat ik ook niet zie dat men vandaag nog steeds die functie van uitverkoren volk vervult. Maar dat men dat gedaan heeft in het verleden, dat is een duidelijke zaak. Dat het niet zo zou blijven, is ook een duidelijke zaak, want de Bijbel kondigt dat ook aan. Want als zij in het geloof niet blijven, zouden ook zij op hun beurt weer afgesneden worden. Dat was Romeinen 11 en daar waren we trouwens ook al terechtgekomen vanavond. En dus verandert dat. En onder de tekenen der tijden zou je dus niet alleen moeten rekenen het weer ontstaan van een Joodse staat, hoewel het een heel duidelijk is, maar je zou er ook onder moeten rekenen de ontkerstening met name van de Angelsaksische volkeren. Het houdt automatisch in dat de verantwoordelijkheid voor het woord God dus weer zal worden teruggegeven aan het Joodse volk, dat daartoe dan toch eerst tot bekering moet komen. Dat gebeurt in de dagen van de wederkomst van Christus. Wij zullen de Heer danken.